Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
Volgens de onderwijsinspectie daalt de kwaliteit van het onderwijs al ruim 20 jaar. Meer dan een kwart van alle docenten in Nederland kampt met burn-out klachten. En het lerarentekort werd al lang geleden voorspeld, maar is nog altijd niet opgelost. Sterker nog, als we niets doen, dan wordt het alleen maar groter. Wat is precies het probleem en hoe lossen we die problemen in het onderwijs op? Hoe maken we het vak van leraar aantrekkelijker? We hebben 3 experts voor je uitgenodigd. Julia Penning de Vries, zij is universitair docent aan de Universiteit Utrecht. Fleur Veringa, beleidsadviseur lerarentekort bij de Voortgezet Onderwijsraad. De zogenaamde VO-raad horen we dan altijd in het nieuws. En Marius Bilkes, hij is van de hybride docent. Fijn dat je luistert naar PeoplePower.
PeoplePower met Glenn van den Burg.
Nou, een mega vraagstuk wat wij even in een uur moeten belichten. Dat is een uitdaging, maar we nemen die uitdaging aan. Julia, ik wil eigenlijk bij jou beginnen. Waarom zijn er te weinig leraren? Simpele vraag met volgens mij een enorme wereld die daarachter open gaat.
Nou, ik denk dat er echt meerdere verklaringen hiervoor zijn. En ik ga natuurlijk meteen vanuit mijn eigen expertise hierop reflecteren. En dat is namelijk vanuit het Human Resource Management principe. En daar gaat het ook over scholen als werkgevers en goed werkgeverschap. En ik denk dat daar nog wel wat te halen valt als het gaat over het behouden en het aantrekken van leraren.
Oké, dus door de werkgever, de school zelf, die speelt een belangrijke rol. Even om het scherp te krijgen, maar dan kijken jullie alle drie even aan. Want leraren die zitten op het voortgezet onderwijs. Hè? Als je mbo, ben je dan ook nog een leraar? Wanneer ben je eigenlijk een leraar? Dan ben je al een docent. Ja. Oké, Marius.
Primair onderwijs.
Oké. Dus, ja.
In het voortgezet onderwijs kan ook. Ja.
Kijk, we hebben de eerste discussie al te pakken. Dat gaat heel goed. Fleur, waarom zijn er te weinig leraren? Dus en de werkgever, maar er zijn vast nog meer redenen.
Zeker. Ik denk ook dat het te maken heeft met de bredere ontwikkelingen in de economie en de arbeidsmarkt. Je ziet dat er nu in heel veel sectoren een krapte is. En dat heel veel sectoren op zoek zijn naar meer personeel. En het onderwijs is daar één van. Als het wat minder goed gaat met de economie, zien we dat er veel meer mensen juist geïnteresseerd zijn in een baan in het onderwijs. Biedt veel werkzekerheid. Is altijd nodig. Dus je ziet dat ook effect heeft op hoe aantrekkelijk het onderwijs is als werkgever.
Oké, dus hier zie je dan gebeuren dat als er een krapte op de arbeidsmarkt is, dat er leraren uit het onderwijs stromen en wat anders gaan doen?
Ja,
of is het vooral voor de mensen die een keuze moeten maken van wat ga ik überhaupt weer doen?
Ja, voor een keuze die een keuze moeten maken. Maar ook als je op een gegeven moment denkt van nou, ik werk in een sector waar het werk niet zo zeker is. Of waar mijn contract misschien niet verlengd wordt. Dan is het onderwijs wel een aantrekkelijke werkgever in zo'n situatie.
Ja, en hoe zit het, Marius, hoe zit het met het vak van docent op het voortgezet onderwijs? Kijk, volgens mij zijn er namelijk best wel veel mensen, nou sterker nog, iedereen heeft er zelf op gezeten. Dus je bent er onderdeel van geweest. En je weet ook hoe je zelf was. Dat je denkt, nou, ik zou mezelf niet in de klas willen hebben. Dat denk ik namelijk.
Ik zou mijzelf ook niet in de klas willen
hebben. Nee, was jij ook vervelend vroeger? Een beetje?
Dat denk ik wel. Ja, dat denk ik.
Maar
wel.
Je kan jezelf wel aan.
ik kan mezelf wel aan, denk ik. Maar dat leer je door de jaren. Dat ik mezelf het eerste jaar niet aan kon toen ik les gaf.
Ja. Wat maakt dat vak zo... En wat het grappige is, we praten hier al heel lang over. Het is niet zo dat we nu erachter komen dat we een leraartekort hebben. Want dat is al, nou ja, Julia, jij weet het beter dan. Jij weet al beter hoe lang we al een leraartekort hebben. Dat is al tientallen jaren volgens mij dat we dit aanzien komen, toch?
Om heel eerlijk te zijn, kunnen we dat misschien beter aan Fleur vragen?
Oh, Fleur is hoofdcijfers. Ja, oké. Nee, dat is altijd voor mij even checken.
Ik heb heel graag Fleur aan hiervoor. Ja.
Nou, we zien eigenlijk dat al heel veel tientallen jaren terug, dat er toen al wel sprake was van een lerarentekort. Maar we spreken dan van een soort varkenscyclus.
Aha, het varkenstheorema. God, heb ik ook nog wel eens gehad.
Als je, en dus je ziet een golfbeweging daarin. En dat is al, al een hele tijd gaande. Mijn ouders hebben bijvoorbeeld allebei de leraaropleiding gedaan voor het primair onderwijs, toen nog de PA. En zij werden toen opgeleid voor de werkloosheid. Terwijl een aantal jaar daarvoor was er een tekort. En een aantal jaar daarna, toen mijn moeder al een andere baan had gevonden, was er eigenlijk weer,
was er weer een tekort. Ja, ja.
Zij heeft uiteindelijk nu ook wel weer de overstap naar het onderwijs gemaakt. Maar zo zie je dat er dus soms kan dus ook dat er sprake is van een lerarentekort het aantrekkelijker maken of meer op de voorgrond bij mensen die een nieuwe baan of een nieuwe studie kiezen. Leidt dat wat meer tot, oh, dat is een sector waar ik in zou willen werken, of wat zit dat meer front of mind.
Hoe is het beeld eigenlijk van het werk als docent? Want dan kan ik me ook voorstellen dat het daar ook mee te maken heeft. Hè? En dan bedoel ik niet hoe het echt is, maar zeg maar het algemene beeld voor mensen die overwegen om links of rechts af te gaan in hun carrière.
Nou, ik denk dat het niet het beeld niet altijd klopt met de werkelijkheid. We zijn natuurlijk steeds meer met zijinstromers bezig. En die groep die nu instroomt als zijinstromer, dan zie je wel dat de verwachtingen niet altijd kloppen met hoe het is in de klas.
Ja, wat voor verwachting hebben ze die eigenlijk positiever is dan dat ze denken?
Die positiever is dan ze denken.
Ja.
Maar volgens mij moet er een soort klik zijn bij degene die het gaat doen. En als dat gebeurt, dan krijgt hij energie van het lesgeven. Eigenlijk voor de klas staan en dat theater van een uur met inhoud natuurlijk. Maar als dat je goed ligt en als je daar energie van krijgt, dan zit je goed.
Want dat is mooi omschreven. Theater van een uur.
Dat vond ik altijd. En als je nu instroomt van buiten het onderwijs en je krijgt die energie daar niet van, dan zijn die eerste jaren natuurlijk heel zwaar. Want je moet ook je opleiding nog doen. Dus dat is wel belangrijk. En daarom is soms die fase voordat je richting onderwijs gaat, of dat nou via de leraaropleiding is, waar natuurlijk heel veel aandacht voor is met stages, of via zijinstroom, is dat wel heel belangrijk. Gewoon het oriënteren en het meelopen en kijken en past het bij je.
Ja.
Want je moet het eigenlijk voor zijn. De verrassing van
hoe het is.
Ja.
Ja. We hebben het over het lerarentekort alsof het één ding is. Maar volgens mij hebben we heel veel verschillende soorten leraren. Dus waar zit dat tekort eigenlijk? Hebben we meer dramadocenten nodig? Hebben we meer economieleraren nodig? Waar hebben we behoefte aan? Ik kijk naar de dames, want een van jullie twee heeft de cijfers.
In het voortgezet onderwijs zien we heel erg dat het echt op tekort, dat er een aantal tekortvakken zijn, waardoor het hele land.
Dat is een ding dus, hè? Tekortvakken.
Ja, waardoor het hele land eigenlijk tekorten voor zijn. En in de ene regio kan dat meer of minder zijn, maar dat zijn eigenlijk de vakken waar het overal lastig is om docenten voor te vinden. En dat zijn beta-vakken, wiskunde, scheikunde, natuurkunde. Maar ook talen, Duits en Frans, maar ook Nederlands hoor ik steeds meer als probleem. Klassieke talen. En dan zijn er ook nog een aantal andere vakken, techniek, informatica. Nog een aantal waar je gewoon overal ziet dat een groot tekort is.
Ja.
In het voortgezet onderwijs is dat dan specifiek.
Ook wel begrijpelijk, want als jij goed bent in natuurkunde, dan wil ASML je ook wel hebben. En die hebben wat andere arbeidsvoorwaarden dan in het onderwijs. Dus ik kan me wel voorstellen dat je dan enorme concurrentie hebt op die beta-vakken.
Maar de arbeidsvoorwaarden zijn niet slecht in het onderwijs. Dat is een soort,
aanname dus.
Ja. Want uiteindelijk de slagen zijn best aardig. Zeker voor starters. Je kan best doorgroeien. Je hebt veel werkzekerheid. Je werkt 40 weken hard. Maar daarnaast heb je wel veel vrije weken.
Ja.
Dus het is ook geen slechte werkgever. Dat is een soort standaard gedachte, maar dat is niet zo.
Ja, dus er moet ook wel het een en ander aan de marketing gedaan worden.
Ja, denk ik wel.
Ja.
Ik denk overigens, sorry, nog om hierop aan te vullen, dat het ook interessant is om te kijken. We hebben het natuurlijk over het lerarentekort, heel relevant en belangrijk. Maar daarnaast hebben we ook best wel een grote schoolleiderstekort. En in het licht ook van goed werkgeverschap, waar we misschien later over door kunnen praten, is dat denk ik ook een heel relevant tekort.
Want is dat een vak, een schoolleider? Of is dat de docent die ook leidinggevende taken op zich gaat nemen?
Nou, je ziet dat waar schoolleiders vandaan komen inderdaad regelmatig van de werkvloer is. Dus het zijn niet altijd overigens hoor, maar vaak leraren die op een gegeven moment doorgroeien tot schoolleider. Maar goed, daar kan Fleur mij misschien ook nog wat aanvulling op geven. Dus je ziet dat zeker wel gebeuren. Maar het is wel zo dat er in toenemende mate aandacht is voor de professionalisering van die schoolleiders. En dat dat ook in die zin wel echt een vak apart is. Waar ook over na wordt gedacht van oké, wat valt er dan allemaal onder en wat voor competenties?
Want er is even voor mij, hè, want ik ben er een beetje uit. Er is geen opleiding school management of education management. Want die is er wel voor de zorg. Er is een hbo-opleiding volgens mij, of misschien zelfs een universitaire opleiding. Die gaat over hoe manage je nou eigenlijk een zorginstelling. Maar die is er voor het onderwijs niet. Of wel?
Jawel, die is er. Maar het gaat natuurlijk in het onderwijs vaak er ook over wat is verplicht en wat is niet. En als schoolleider hoef je niet verplicht een opleiding te hebben. Als docent Nederlands moet je wel docent Nederlands je opleiding doen, je eerste of tweede graad. Als onderwijsassistent hoef je eigenlijk ook niet, het is nergens vastgelegd dat je per se je opleiding hoeft te hebben gedaan. Dus veel onderwijsassistenten hebben misschien niet genoeg opleiding gedaan of hebben niet een opleiding gedaan. En dat zie je met teamleiders of schoolleiders ook. Vaak gaan ze het later wel doen. Als ze doorgroeien, dan gaan ze alsnog een master halen.
Ja, als ze er tegenaan lopen, dat ze toch iets meer moeten weten.
Maar het is niet. Je ziet bij heel veel bedrijven dat die eerste stap naar teamleider de belangrijkste stap is. Dat je daar het meeste begeleiding op krijgt. En dat je een klein team krijgt. En dat je een constant 360 graden feedback krijgt. En dat is in het onderwijs gewoon niet zo.
Kijk, nou, we hebben al een aantal dingen gevonden waarvan we denken, nou, daar kunnen we wat aan doen. Even, want we doen net alsof het leraartekort het einde van het probleem is. Maar misschien is het wel helemaal geen probleem. Ik begon even met de kwaliteit van het onderwijs. Hè, want volgens mij wordt het een probleem dat we te weinig leraren hebben als onze kinderen en onze jongeren daar last van hebben. Dus zien we dat. Zien we dat ze daar last van hebben. Ik zie het overigens elke dag gewoon thuis. Dus ik zie hoeveel lessen eruit vallen. Dan denk ik, nou, hoe de hel ga je nou een goed cijfer voor je wiskunde halen als je een maand geen wiskunde hebt? Dat lukt soms ook niet. Maar dat is weer een andere kant van het verhaal. Maar kun je daar dingen over zeggen? Wat voor effect het heeft op de kwaliteit? Uitval van lessen?
Ja, dat is niet positief. En dat laten de onderzoeken natuurlijk ook zien de laatste jaren.
Oké. Okay.
En volgens mij zou je met z'n allen het streven willen hebben dat het beter wordt. En daar moet je goede mensen voor hebben. En moet je goed strategisch HRM opvoeren. Dat altijd het streven is. Zeker voor het onderwijs. En dat gebeurt gewoon niet. Iedereen doet zijn stinkende best. Hè? Leraren, docenten, schoolleiders, ze werken allemaal knijterhard. En ze proberen alle ballen in de lucht te houden. Maar ik denk, als we bepaalde dingen anders organiseren, dat we een stap kunnen zetten. Dat het onderwijs beter. En dat ook de docenten zelf natuurlijk weer wat meer lucht krijgen om beter les te geven. Beter voor te bereiden.
Ik denk dat dat ook een goede toevoeging is. Kijk, je hebt natuurlijk twee kanten hiervan. Enerzijds, het effect kan zijn, soms is er gewoon niet iemand om voor de klas te staan. Nou, dat is natuurlijk heel direct een negatief effect waar jij het ook over had. Maar anderzijds kun je ook denken, op het moment dat er een tekort is en de werkdruk stijgt daarvoor, of daar, hè, als gevolg daarvan, dan kan dat natuurlijk ook weer ruimte beperken om te professionaliseren, om te innoveren en eigenlijk ook daarmee de onderwijskwaliteit perken. En dat is hartstikke zonde. Dat wil je voorkomen.
Ja, en sterker nog, het kan er misschien toe leiden dat de werkdruk zo hoog oploopt dat iemand denkt, nou, dit geef mijn Porsche maar een fikkie. Ja. Ik ga wat anders doen.
Ja, of mensen vallen uit als gevolg van burn-out. Dat is natuurlijk ook niet heel zeldzaam in deze sector. Dus,
We hebben het natuurlijk vaak over de zesjesmentaliteit van leerlingen. Maar ik denk dat we zelf ook met z'n allen het streven zouden moeten hebben dat de lessen niet zesjes zijn, maar acht of negen zijn. En dat is niet altijd zo nu.
Nee. Wat zijn de uitdagingen? Dus waar loop je tegenaan? Want even, als ik simpel kijk, hè, ik kijk het een beetje in de structuur in mijn hoofd, dan denk ik, nou, er zijn mensen die kiezen op jonge leeftijd ervoor om leraar te worden. Er zijn zijinstromers. Mensen kunnen stoppen tijdens de opleiding. Mensen kunnen stoppen tijdens dat ze aan het werken zijn. Dus als je die hele tunnel, zeg maar, die hele structuur voor je ziet, waar zit dan het probleem?
Ik denk dat er niet één probleem zit. Er zitten problemen op heel veel verschillende punten. Jij schetst zo die weg die je moet lopen totdat je uiteindelijk voor lange tijd leraar bent. En ik denk, we zien al een aantal jaar de instroom van de reguliere leraaropleidingen zien we dalen.
Okay.
We zien ook dat startende leraren in de eerste jaren, of nou ja, tijdens de opleiding uitvallen, maar ook tijdens de eerste jaren dat ze aan het werk gaan. En je ziet ook, nou, dat er in de jaren daarna natuurlijk van allerlei verschuivingen zijn. Dat hoeft niet erg te zijn, maar we zien door die stapeling van al deze factoren dat leraartekort in ieder geval niet teruggedrongen wordt.
Nee, en de komende tijd waarschijnlijk door de vergrijzing alleen maar groter wordt.
Ja.
Oké.
Ik denk dat het een hele duidelijke metafoor is wel voor de gedachtegang. Hè? Dat de voordeur moet verder open, de instroom waar je het over had. En de achterdeur moet dicht, de uitstroom is te hoog.
Ja.
Dat zijn de de twee belangrijkste dingen waar je. En bepaalde maatregelen hebben op allebei invloed. Als we weer naar het HRM of deze HRM gaan kijken, die hebben op allebei invloed. Zowel om de voordeur verder open als de achterdeur dichter te krijgen.
Maar laten we eerst beginnen bij die voordeur. Dan gaan we naar die achterdeur. Want dat is Julia's, volgens mij Julia's expertise. Maar eerst maar even bij dat. Kiezen voor die opleiding. Dus kiezen ervoor van ik wil inderdaad leraar worden. Ik ga die lerarenopleiding doen. Of ik heb weet ik veel geschiedenis gestudeerd en ik wil voor de klas gaan staan. Wat is de reden om het niet te doen? Dus waar haken mensen op af? Weten we dat?
Aan de ene kant denk ik dat het imago van het leraarschap in de maatschappij, in de samenleving, is natuurlijk niet altijd het beste. Ik denk dat door hoge werkdruk, door dat het onderwijs ook veel negatief in het nieuws komt als met demonstraties bijvoorbeeld een aantal jaar geleden, dat allemaal bijdraagt aan het idee van nou dat is niet het hoogst gewaardeerde beroep, terwijl het een heel belangrijk beroep is. En we zien ook wel in het begin van de coronacrisis, toen bijvoorbeeld het onderwijs als vitale sector werd aangemerkt, dat je dan ook gelijk ziet dat de positieve aandacht voor dat vak toeneemt.
Ja, zie je dat dan ook, dat de instroom dan groter wordt? Want dat is natuurlijk wel grappig, hè? Niet dat het een simpel hendeltje is wat je over hoeft te halen, maar dat is natuurlijk wel grappig om dat soort bewegingen te zien.
We zien bijvoorbeeld wel dat de zijinstroom de afgelopen, dat daar meer aandacht voor is en meer aanmeldingen bijvoorbeeld voor de zijinstroomsubsidie. Dus daar zie je wel een aantal ontwikkelingen in.
Ja.
Er is ook een piek in de leraaropleidingen geweest tijdens corona.
Ja. Okay.
Meer inschrijvingen.
Ja.
Bij heel veel opleidingen trouwens. Ja. Een soort veilige haven natuurlijk. Mensen die werk hebben uitgesteld ook.
Maar. Ja. Alright. Dus imago moeten we dat dan doen. Ik ben een soort lijstje in mijn hoofd aan het maken waar we straks de oplossingen voor gaan zoeken. Dus dan weet hij een beetje wat ik aan het doen ben. Die achterdeur, dat klinkt zo raar. Maar ik zie dan de schoolvormen waarbij je moet toch... Ja, vooral mensen moeten zorgen dat die docenten het gewoon super leuk hebben op school. Dus welke rol speelt dan die werkgever daarin, Julia?
Nou, ik denk een ontzettend grote rol. En misschien mag ik nog één korte... aanvulling doen op de deur die Marius zo net mooi benoemde. Ik denk dat daar ook wel voor scholen en het HR-beleid een uitdaging voor weggelegd is. Want we hebben steeds meer aandacht voor zijinstromers en dat vergt steeds meer flexibiliteit en maatwerk op het gebied van instroom. Daarnaast betekent het ook dat mensen vaak nog maar aan een opleiding bezig zijn terwijl ze al op een school werken. En het HR-beleid van scholen is van oudsher, dat verandert wel hoor, maar van oudsher best wel gestandardiseerd. Veel meer publieke organisaties overigens hoor.
En wat bedoel je dan? Zijn functie-eisen, daar moet je aan voldoen, want anders mag je nog niet A, B of C.
Ja, bijvoorbeeld ruimte voor opleiding. Dus in zekere zin, daar is wel steeds meer aandacht voor. En er zullen vast ook heel veel uitzonderingen zijn, maar over het algemeen weinig ruimte voor maatwerk. Ik denk dat men steeds meer erkent dat heel, heel belangrijk is. Maar dat vergt ook al flexibiliteit. En dat kan soms ook best wel eens op gespannen voet staan. Hè, met bepaalde cao-afspraken bijvoorbeeld. Die natuurlijk heel erg sectorbreed zijn. Maar goed, dus ik denk dat ook nog wel voor het HR-beleid een taak is. Om daar, ja...
Maar zou ik daar mogen aanvullen en iets breder trekken ook? Je hebt landelijk gezien nu de regionale aanpak personeelstekort. In allemaal regio's is er een aanpak bedacht. Ik ben een van de projectleiders in Leiden, Duin en Bollenstreek. Daar hebben we de afgelopen 2 jaar 50 zijinstromers zijn richting het onderwijs gestroomd. Dus die zijn begonnen op de scholen en met de opleidingen.
Ja.
En volgens mij klopt het heel erg wat je zegt. Maar eigenlijk zijn het volgens mij 3 dingen die niet bij elkaar komen. De zijinstromer is niet de standaard student. Dus die heeft nu een baan. Jij hebt bijvoorbeeld nu een baan. Als jij zou willen instromen, ja, dat kan je niet zomaar organiseren nu.
Nee.
Vanavond heb ik om 7 uur een meet and greet met schoolleiders en zijinstromers. Ja, jij bent waarschijnlijk hier aan het werk, dus dan kan je niet.
Ja.
De lerarenopleidingen hebben een eigen ritme, een eigen cultuur, een eigen planning. Niet altijd maatwerk. En de scholen werken op een bepaalde manier. Nu zijn alle vacatures staan online deze maand. Over 3 maanden niet. Maar ja, als je over 3 maanden eigenlijk docent zou willen worden, dan zijn die vacatures.
Dan is er geen plek.
Is er geen plek. Dus die 3 ritmes, die sluiten niet op elkaar aan. Ze praten niet dezelfde taal, het is niet dezelfde cultuur. En ze denken heel erg vanuit zichzelf. En daar zit zeker voor die zijnstromers en ook voor de hybride instroom, daar zit gewoon een grote uitdaging. Als we met elkaar zeggen, de normale leraaropleidingen hebben niet genoeg studenten, leveren ze af. Dat verwachten we ook niet de komende jaren. Ook al gaan we daar wel heel erg ons best voor doen, maar we verwachten niet dat er genoeg zijn. Dan zullen we met elkaar moeten kijken, hoe kunnen we het voor die zijnstromer beter organiseren? Dat het ook voor de zijnstromer past. Qua planning, qua salaris, qua opleidingseisen. et cetera. En volgens mij is dat wel een hele, hele belangrijke voor die voordeur.
Ja, oké. Nou, de achterdeur, die moet dicht. Want we willen natuurlijk die mensen die zoveel moeite hebben gedaan om te leren hoe het is om de docent te zijn. Die willen we natuurlijk vooral binnenhouden. Julia, wat gaat er mis? Waarom lopen ze de deur uit?
Nou, laat ik eerst misschien beginnen met wat er goed gaat. En dat is dat we wel echt steeds meer ontwikkeling zien op het gebied van strategisch HRM in het VO. En om even te specificeren, wat maakt HR nou strategisch? En dat is eigenlijk de aansluiting of de afstemming met de externe context. Hè, HR-beleid en externe context. Wat gebeurt daar allemaal? Maar ook met de organisatiedoelen. Dat zijn eigenlijk twee kenmerken daarvan. En we zien dat het HRM-beleid eigenlijk steeds strategischer wordt. Dus dat is een goed teken. En dat is eigenlijk, dat zien we ook doorwerken in de effecten eigenlijk of de gevolgen voor variabelen als werktevredenheid, noem maar op.
Okay.
Tegelijkertijd zijn er ook nog steeds veel uitdagingen. Want er zijn een aantal voorwaarden voor effectief HRM-beleid. En daar zien we nog wel eens wat struikelpunten. Enerzijds heb je de afstemming die heel erg belangrijk is. Dus de afstemming tussen de HR-maatregelen en bijvoorbeeld de organisatiedoelen. Nou, dat zien we echt wel steeds beter. Maar een andere voorwaarde is ook de implementatie, hè, de uitvoering van het HR-beleid. Vaak wordt dat ontwikkeld, maar op een gegeven moment zijn de direct leidinggevenden, denk aan teamleiders, middenmanagers, noem maar op, verantwoordelijk ook voor het uitvoeren. En daar valt denk ik nog wel heel veel te halen. Sommige teamleiders doen het natuurlijk hartstikke goed, maar we zien ook dat vaak, dit zijn ook ervaren leraren, die krijgen op een gegeven moment zo'n best wel belangrijke functie als leidinggevende. Hoe moet je dat dan doen? En die steun van de leidinggevende, waar ook dat HR-gedeelte bij zit, is vaak een hele belangrijke voorwaarde of een belangrijke voorspeller voor waarom mensen een organisatie blijven of weggaan.
Ja, überhaupt, hè? Überhaupt. Ja, niet, dat zeker. Is niet, niet alleen in het onderwijs, want volgens mij was daar uitgebreid Google-onderzoek die zichzelf helemaal rotschrokken hoe belangrijk de leidinggevende was, terwijl ze zomaar zelfsturend waren met z'n allen.
Ja.
Die maakt of breekt toch wel hoe het je gaat niet weg bij een bedrijf, maar je gaat weg bij je leidinggevende, zeggen ze wel eens.
Ja, nou, de leidinggevende is echt een hele belangrijke soort van proxy voor de organisatie. Dus als je gesteund voelt door de leidinggevende, dan zegt dat vaak iets over hoe je je gesteund voelt door de organisatie. En daar zien we echt nog wel eens dat gewoon stuk loopt. Ik kan me ook herinneren, dit is een anekdote hoor, maar uit een kwalitatief onderzoek wat ik heb gedaan 2 jaar geleden, nee, ik zeg het verkeerd, 3 jaar geleden, waarbij iemand letterlijk zei, een van mijn goede docenten van een tekortvak, die is gewoon weggegaan omdat de connectie met de leidinggevende er gewoon absoluut niet was. Nou, dit is natuurlijk NS1, daar moet je veel meer onderzoek naar doen.
Ja.
Maar het zegt wel iets over wat voor een impact dat heeft. En dat wil je gewoon echt niet.
Ja.
Hoe moet je dan leidinggevende, hoe moet je medewerkers ondersteunen? Dat is echt een belangrijke competentie.
Ja.
Daar is denk ik nog wel wat te halen. Ja.
Ja.
En ik denk ook, volgens mij een van de onderwerpen waar je ook uitgebreid mee bezig bent geweest, is docent of leraren. Wat voor beleid heb je erop? En is dat voor iedereen hetzelfde? Voor iedere docent of leraar? Als leidinggevende, alle regels zijn hetzelfde? Of is daar flexibiliteit in? En ik zie dat op heel veel scholen dat heel moeilijk is. Eigenlijk moeten alle leraren of alle docenten hetzelfde doen. Dezelfde lessen, dezelfde corvée zal ik het maar noemen. Wordt dezelfde reiskosten. Het is heel moeilijk om maatwerk te leveren, te differentiëren. Wat we wel in de klas willen, maar met de leraar of de docenten doen we dat eigenlijk heel weinig. En daar ben jij ook volgens mij mee bezig geweest.
Ja.
En als je daar gewoon een bewuste keuze in maakt en goed uitlegt, is dat denk ik heel belangrijk.
Terwijl de ene docent misschien heel goed is in het ontwikkelen van materiaal, een andere docent inderdaad meer de performer is die je voor de klas moet zetten.
Ja.
En die zou je misschien wel de hele dag achter elkaar voor de klas kunnen zetten, zonder moeite.
Ja,
en terwijl de andere heel moe van wordt.
En het geldt ook voor arbeidsvoorwaarden. Daar mag je ook best keuzes in maken. Als een docent iets verder weg woont, geef hem iets meer reiskosten als hij dan wel blijft. Of moeten alle docenten dezelfde regeling?
Ja.
Kan je echt wel wat meer mee spelen. Maar jullie heeft daar meer verstand van ik. Maar dat is wel een belangrijk onderwerp volgens mij waar je mee bezig bent.
Ja, zeer zeker. En dat maatwerk ook, dus het maatwerk leveren naar docenten toe. Dus een teamleider bijvoorbeeld of een middenmanager die maatwerk levert aan docenten. Dat is echt wel een heel belangrijk onderdeel van people management. Hè, de steun van die leidinggevende. En daar zien we echt nog wel dat daar veel te halen valt. Dat is gewoon heel erg ingewikkeld. Maar dat is ook op gespannen voet vaak met organisatiebeleid. Precies wat Marius omschrijft.
Ja.
Dus daar valt denk ik echt nog wel heel veel te halen. Belangrijke voorwaarde hiervan wel is, kijk, je kan natuurlijk gaan differentiëren en dat is soms echt wel heel erg nodig. Maar wat je niet wil is dat het leidt tot situaties waarin mensen zich oneerlijk behandeld voelen. Mijn collega krijgt meer reiskosten dan ik. Waar komt dit vandaan? En uit mijn onderzoek bleek ook dat die differentiatie eigenlijk helemaal niet zo heel erg is op het moment dat er een legitieme reden achter is. Nou, het klinkt misschien een beetje als een open deur. Maar op het moment dat mensen het gevoel hebben van dit is arbitrair. Dit is gewoon op basis van persoonlijke voorkeur. Ja, dan zullen mensen echt minder tevreden zijn. En misschien zelfs ook wel de organisatie verlaten. Gevoelens van eerlijkheid zijn echt ook wel belangrijke voorspellers voor dat soort. Ja. Maar op het moment dat er gedifferentieerd wordt. En dat is gewoon heel logisch. Een startende leraar heeft gewoon wat meer aandacht nodig bijvoorbeeld. Dan vinden mensen dat prima. En dan is het echt heel belangrijk, denk ik. Ja.
Mooi. We gaan zo, volgens mij, kijk, we hebben natuurlijk nooit het hele probleem helder. Maar we hebben in ieder geval een deel van het probleem helder. We gaan zo eens kijken wat je zou kunnen gaan doen om het op te lossen. Dat hoor je zo.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power. People Power.
Julia Penning de Vries, Fleur Veringa en Marius Bilkes zijn in de studio. We hebben het over het tekort aan leraren. Waar we, als je kinderen hebt, dan loop je er wel eens tegenaan. En we met z'n allen hebben daar natuurlijk een probleem. Want dat zorgt er gewoon voor dat we kennis missen. Dat we onze jongeren een minder rooskleurige toekomst kunnen geven dan dat we zouden willen. Ik zit even te denken waar we beginnen. Misschien moeten we beginnen bij het specifiek maken van dat tekort. Want ik riep aan het begin, hè, dat kan erop uitlopen dat we, weet ik veel, 10.000 tekort hebben. Of wat voor aantallen hebben we het eigenlijk? Fleur, dat weet jij vast.
Volgens mij gaat het om voor het VO 2.500 FTE.
Okay, dus dat gaat om meer mensen.
Ja. Meer mensen, omdat ook een groot aantal in ieder geval minder dan 1 FTE werkt.
Ja, oké. En wat voor aanpak vraagt dit nou? Dus wat moet je doen? Moet je, dat hoor je vaak, is het natuurlijk binnen de politiek, dan gaat het over grote dingen. We moeten de salaris omhoog doen en we moeten meer tijd en meer ondersteuning. Dat zijn allemaal van die grote dingen. Is dat dan de oplossing?
Volgens mij moet je sowieso heel goed zicht krijgen op de cijfers. Hè? Want dit getal 2500 FTE's is trouwens ook niet zo gigantisch als je het vergelijkt met andere sectoren. Maar volgens mij wat we ook in Leiden nu proberen is met een regionale strategische personeelsplanning heel specifiek te kijken voor Leiden de komende 10, 12 jaar. Waar zit het tekort en hoeveel zijn dat er? En dan kan het gaan dat je 10 docenten Nederlands gaat zoeken of 18 wiskunde. En misschien niet scheikunde, want je ziet daar gaan minder docenten van met pensioen of de gemiddelde leeftijd is daar lager. Dus volgens mij is 1 in ieder geval heel specifiek. Kijken, wat heb je nodig waar?
Ja, want 2500 docenten, dat zijn niet 2500 scheikunde docenten. Dat zijn zoveel scheikunde, zoveel Nederlands. Ja, dat is natuurlijk het gekke waar we het over hebben. Dan, voordat je het weet, heb je het over een groep die eigenlijk geen groep is.
Nee, en dat loopt heel vaak door elkaar. Want we hebben het over absolute en relatieve tekorten. En bijvoorbeeld informatica heb je een heel groot relatief tekort. Maar het wordt heel weinig gegeven. En Nederlands wordt heel veel gegeven. Dus als je een klein tekort hebt, dan gaat het om veel meer mensen. Dus dat is ook heel belangrijk om zicht op te houden. Maar in Leiden gaat het vaak om een tekort van 8 docenten Frans de komende 5 jaar of 12. Ja. En daar kun je natuurlijk met elkaar beleid op maken.
Ja, dan wordt het overzichtelijk. Want dan kan je denken, waar ga ik die 8 vandaan halen? Terwijl als ik denk, waar haal ik er 2500 vandaan? Dan ga ik ook grote oplossingen zoeken.
Ja, aan de andere kant nog heel even aanvullend op wat Marius zei. Voor informatica gaat het dus over ongeveer 38% het tekort van het totaal aantal informatica docenten.
Okay,
dus en dat is eigenlijk alleen van de scholen die het vak aanbieden. En we zien dat minder scholen het vak gaan aanbieden. Omdat een docent met pensioen gaat, ze niet een andere docent kunnen vinden. Dus het tekort kan ook nog wat groter zijn dan dat je eigenlijk in die cijfers terug ziet komen. En daarom is denk ik zo'n regionale personeelsplanning heel belangrijk. En dan niet alleen om het komende jaar vooruit te kijken, maar ook op de langere termijn. En dus ook met schoolbesturen en scholen samen in de regio en in de omgeving te kijken. Hm. Van ik heb eigenlijk een scheikunde docent nodig. En op een andere school kun je daarin samenwerken of kun je op die manier ook elkaar helpen.
Ja, dat is wel grappig hè, jullie. Want ik zit te denken, dit noemen we volgens mij, als je het in een bedrijf doet, noemen we dit strategische personeelsplanning. Hè? Dat je de toekomst gaat kijken. Wat heb ik allemaal nodig? Hoe gaat de doorontwikkeling van mijn mensen eruit zien? Dus daar moet jij wel blij van worden.
Ja, zeker. Alleen wat me meteen aan doet denken is dat precies wat jij zegt. Het gaat een SHRM-focus is toch vaak binnen 1 organisatie. En hier gaat het over samenwerking. En ik denk, er wordt heel erg ingezet op die samenwerking. En dat is denk ik ook heel erg goed. En er zijn vast heel veel voorbeelden waar het heel goed gaat. Maar ik denk dat dat voor scholen en HR, het HR-perspectief of HR-beleid in scholen ook nog wel een uitdaging is om te denken, oké, hoe kunnen we die samenwerking faciliteren? Hoe kunnen we niet alleen in onze eigen organisatie kijken, wat eigenlijk van oudsher een beetje de focus is geweest. Maar hoe kunnen we juist ruimte geven voor die samenwerking? Kan dat bijvoorbeeld door, nou ja, letterlijk soms ook ruimte te geven, tijd om die samenwerking op te zoeken, aan te gaan en dergelijke. Ja. Om dat mogelijk te maken. Dus HRM is natuurlijk voor een heel groot deel een soort van randvoorwaarde creëren om iets mogelijk te maken. En dat is denk ik hier ook iets wat,
Maris, jij bent van de hybride docent. Dat heb ik aan het begin gezegd. En toen dacht ik, ga je wel even vragen wat het is. Want ik heb geen idee. Dus in hoeverre draag jij dan bij aan de oplossing met de hybride docent?
Een gedeelte, denk ik. Dat is een gedeeltelijke oplossing. Het is een van de knoppen waar je aan kan draaien met elkaar. En het lijkt heel erg op zijn stroom. En een hybride docent is iemand die ook daarnaast zijn werk blijft doen. Dus daarom noemde ik eerder al het voorbeeld van jou. Als jij dit werk blijft doen en je gaat 2 of 3 dagen in de week lesgeven. Voor 1 dag in de week. Ligt er een beetje aan je vooropleiding. Welk vak en of dat dan het kortvak is en of dat aansluit en hoe we jou gaan begeleiden en of dat dan lukt. Maar dat is denk ik een van de knoppen waar je met elkaar aan kan draaien. En dat past natuurlijk heel erg in het zijnstroomverhaal. Alleen het mooie van die hybride docent is dat ze wel de poten in de klei houden. Dat ze blijven doen wat ze nu doen. En dat natuurlijk kennis is die je mee kan nemen naar
Het is natuurlijk ook een beetje een trend. Hè? Want ik moet dat wel zeggen, dat gebeurt in mijn eigen bubbel. Maar ik ben steeds langer bezig met mensen introduceren. Omdat ze niet meer gewoon functie A hebben binnen bedrijf B. Maar dat ze en ze doen dit en ze hebben een eigen bedrijf. En ze zijn spreker en ze hebben een boek. Weet je, het is en. En dat, in die ontwikkeling dat je niet meer 1 ding doet. Maar dat je een soort, het is ook een beetje spreid je kansen. Dat je een deel daarvan ook docent bent. Nou, als ik daar zelf over nadenk, dan denk ik, nou, dat zou ik best wel interessant vinden.
Het is hoe jij graag zou willen werken. En dat is natuurlijk ook de vraag of docenten die nu les gaan geven, of die hun leven les blijven geven. Dus hoe richten generaties hun werk in? En dat is denk ik ook heel belangrijk om over na te denken. En als dan hybride docentschap daarin past, dan is dat denk ik hartstikke goed. En ook, het is ook goed werkgeverschap. Het kan ook een behoudkaart zijn. Hè? Docenten die misschien anders helemaal uitvallen, die willen wel 2 of 3 dagen blijven werken. En daarnaast een gamification bedrijfje oprichten en 2 dagen in de week spellen gaan maken voor het onderwijs. Nou, prima. En zo behoud je wel iemand. Ja. Dus volgens mij dat hele hybride docent verhaal, en het is veel breder dan alleen hybride docenten. Want ik denk ook dat je naar hybride experts kan kijken bijvoorbeeld. Dus mensen die korter invliegen, dus niet een hele bevoegdheid hoeven te halen. Maar volgens mij moet je heel goed met elkaar kijken, wat hebben we nodig in het onderwijs? Wat heb je nodig op school? Ja. Wat voor mensen wil je? Hoe ga je je team vullen? Hoe ga je je onderwijs geven? Welke mensen passen daarbij? En daar moet je naar op zoek gaan met elkaar.
Even een gek idee, hè? Want we praten nu nog steeds over de docent die voor de klas staat en die zorgt dat die leerlingen die dat vaak met enige tegenzin doen, dat ze door de stof heen komen. Nou hebben we net corona gehad, waarbij we ook mijn kinderen voor een schermpje hebben gezeten en naar hun docent keken hoe die les gaf. Terwijl ze ondertussen allang, als ze moeten gaan studeren voor een toets, kijken naar die onwijs leuke YouTube-docenten die het alle stof nog eens een keer overdoen. Zit daar niet gewoon een deel van de oplossing? Want al dat frontaal lesgeven, vertellen, uitleggen hoe het werkt, dat kun je ook gewoon op een filmpje kijken. En dan kun je een deel van je tijd hoef je dan niet meer te doen, en een andere deel van je tijd doe je dan wat anders. Ik ben een leek, hè? Dus jullie mogen me vooral afvakken als je zegt, ja, zo werkt het niet, Glenn.
Flipping the classroom, hè, heet het. Het gebeurt. Er zijn natuurlijk docenten die zo lesgeven. Flipping the classroom. En dat werkt hartstikke goed.
Maar ik denk wel dat hierbij een onderscheid te maken is van, oké, ga je eigenlijk docenten vervangen door technologie? Of ga je het onderwijs innoveren met gebruik van technologie?
Ja.
En ik denk dat laatste, dat betekent niet per definitie minder docenten nodig. Dat kan wel overigens, maar dat is iets anders. En daar is ook ruimte voor innovatie en ontwikkeling voor nodig. En professionalisering, want voor sommige mensen is dat echt wel heel ingewikkeld.
Ja.
En misschien ook wel een heel nieuw perspectief op onderwijs geven. Maar ik denk het zeggen van, sommige uitleg kan misschien wel vervangen worden, maar zeggen van, deze docent kan wel vervangen worden door een scherm. Dat lijkt me toch niet wenselijk.
Maar Fleur, hebben we daar een beeld van? Waar besteedt een docent zijn tijd aan? Waar is hij tijd aan kwijt? En hoe kan je daar dan slim mee omgaan?
Ik moet eerlijk bekennen dat ik die cijfers niet helemaal paraat heb. Maar het grootste deel van de tijd wel aan het lesgeven.
Ja.
En daarnaast ook het voor- en nabereiden van de lessen. En andere taken binnen de school. En we zien dat in Nederland ook wel docenten veel uren lesgeven. In vergelijking internationaal vergeleken met andere landen bijvoorbeeld.
Oké.
Ja. Maar om bij jullie ook aan te sluiten. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je dus niet de docent vervangt door technologie en door die video materialen.
Ik vind het wel grappig dat jullie daar gelijk zeggen. Nou nee, dat vervangen, dat is een dingetje. Dat is spannend of zo. Dat ik denk, ja, als je gewoon... Als je naar het bedrijfsleven kijkt en je hebt iemand die doet iets en je hebt er te weinig, dan kijk je, ja, wat doet die allemaal en wat kun je automatiseren? Ja, dan heb je het probleem opgelost.
Volgens mij past het in een bredere discussie over, en vaak noemen we het anders organiseren, en wat ook, nou, ook wel vloek in de kerk is bij sommige scholen als je daar weer mee langskomt, zal ik maar zeggen. Maar anders organiseren is, hoe kunnen we nou het onderwijs het best organiseren? En mogelijk levert dat ook op dat je minder eerstegraadsbevoegde docenten nodig hebt. En dat je dat met digitale middelen of met onderwijsondersteuning of met bedrijven van buiten. Ik denk dat het heel goed is om daar met elkaar naar te kijken. In Leiden doen we er ook onderzoek naar. Wat is er nu tijdens corona anders gedaan? Wat kunnen we daarvan leren? We hebben een POG gestart en kijken wat de uitkomsten zijn. En dat zijn lessen die we mee kunnen nemen. En dat kan opleveren dat je iets met het leraartekort doet. Maar onderwijskwaliteit staat natuurlijk altijd op één.
Eens. Ja, maar volgens mij, daar is iedereen het gelijk over eens. Maar ik denk dan heel simpel, niet zijnde een onderwijskundige. Als je de beste docent die de beste performance geeft en het beste kan uitleggen, als je daar een mooie video van opneemt, dan heb je in plaats van een goede docent, heb je de allerbeste. En dan kan die hele goede docent daarna al je vragen beantwoorden en naast je gaan zitten als je het niet snapt en het nog een keer uitleggen. Nou ja, al die dingen die nodig zijn, veel meer persoonlijke aandacht, dat volgens mij in het onderwijs hartstikke nodig is.
Het gaat natuurlijk niet alleen om die inhoud, om die vakinhoud. Het gaat natuurlijk ook om het welzijn van de leerlingen. Het gaat om pedagogisch didactische kwaliteiten. Omdat je zicht houdt op welke leerling komt wel en welke leerling komt wat minder goed mee. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. En zoals jij het zegt, heb je natuurlijk alsnog die docent nodig in de klas. Kan je natuurlijk heel goed gebruik maken van materiaal, van innovatie, van digitale middelen. Maar je hebt ook die docent die zicht heeft op die leerlingen. En daar die betrokkenheid en ook die kleine maatschappij die een school eigenlijk is. Die daar ook nauw betrokken is.
Ja. Wat gebeurt er op landelijk gebied? We hebben wel een leuk inkijkje gekeken bij Marius natuurlijk wat er in Leiden gebeurt. Wat gebeurt er op landelijk gebied, Fleur, om dat leraartekort aan te pakken? Wat zijn de grote streken die gezet worden?
Nou, regionale samenwerking en de regionale aanpak van die personeelstekorten, dat is denk ik een hele belangrijke stroming of richting daarin. Met de regionale aanpak personeelstekorten, die RAP-regio's, daar wordt een aantal jaren al heel goed samengewerkt en steeds meer ontwikkeld. En ik denk dat in die samenwerking dat daar een belangrijke landelijke aanpak in ieder geval ligt. Om dus en te stimuleren aan de ene kant dat scholen en als werkgever zijn er dus op strategisch personeelsbeleid focussen, dat verder professionaliseren. Daar ook met elkaar kijken van wat kunnen we met elkaar oppakken. Op die manier dus ook kijken van wat is er ook nodig. Bij de lerarenopleiding bijvoorbeeld, is er specifiek aanbod nodig of mogelijkheden naar dat leraarschap dat beter in beeld brengen, er meer zicht op krijgen. En ook meer zicht krijgen op de tekorten regionaal en landelijk en hoe dat dan in verhouding staat tot elkaar.
Ja. Ja. Wordt er nog wat op marketinggebied gedaan? Want het grappige is dat als ik zeg ja, docent, daar heb je toch een bepaald beeld van. Maar je zegt gelijk, ja, dat klopt niet. En de arbeidsvoorwaarden zijn eigenlijk wel prima. Dus ja, meer geld mag altijd. Maar dat gaat het verschil waarschijnlijk niet maken. Dus wat gaat er nog iets gebeuren om dat vak meer voor het voetlicht te brengen? In plaats van wat je inderdaad op het journaal ziet. Als het altijd kommer en kwel is en ellende. En wat er nou weer verkeerd is gegaan. Want er gebeuren natuurlijk prachtige dingen. Het is een hartstikke mooi vak.
Volgens mij, het ministerie heeft dat het afgelopen jaar of afgelopen 2 jaar is er een campagne geweest. Ik weet eigenlijk niet of die nog steeds loopt. Maar dat is wel een soort terugkerend fenomeen. Er zijn websites voor, spotjes geweest.
Ja.
Maar ja, zo goed heeft het niet gewerkt.
Maar je hebt geen indruk achtergelaten bij mij. Ik kijk geen tv meer. Nee, dus
ik zou
de
slogan
niet.
Ook niet kunnen noemen. Dus
nee,
dus
jou ook niet.
Maar ook niet genoeg, maar er zijn wel dingen op gebeurd. Ik vind wel, want wat jij nu beschrijft, dat klopt. Heel veel in de regio en dan voor de grote steden. Die hebben weer de G5, de eigen beleid. Maar het zou echt wel een stapje steviger mogen. We mogen echt wel kritisch op onszelf zijn. De samenwerking kunnen beter, er kunnen grotere stappen worden gemaakt. En ik denk ook vanuit OCMW, vanuit de minister, die zou ook best wat meer sturing. We weten best een aantal dingen die we hier beschreven hebben, wat goed werkt en wat niet goed werkt. Het is niet zo dat dat dwingend wordt opgelegd, dat hoeft ook niet, maar er zou wel meer op gestuurd mogen worden. Je ziet nu in heel veel regio's het wiel opnieuw worden uitgevonden. Sommige regio's gaan minder hard dan andere regio's. En dat is denk ik heel zonde. Dus het wordt erg losgelaten en laat de regio het maar oplossen. En ik denk dat daar echt wel een stap gezet zou mogen worden door de nieuwe bewindspersoon.
Ja, zeker, ja, dat is ook iets wat we vanuit de VO-raad bepleiten bij de nieuwe ministers ook. En om daarin niet alleen die aanpak op arbeidsmarktgebied en op het lerarentekort daarmee bij te betrekken, maar ook te kijken naar samen opleiden. Dus het opleiden niet alleen via de leraaropleiding, maar ook op de werkplek. En daar ook onderzoek en de innovatiekant bij te betrekken. Om op die manier dus en beter zicht te krijgen en betere routes naar het leraarschap, aantrekkelijke loopbaanpaden te kunnen bieden. Doordat je en opleiden, onderzoek en arbeidsmarktvraagstukken aan elkaar koppelt. Maar ook die ontwikkeling en die innovatie baseert op onderzoek. En dus kennisgedreven in de school op die manier kan werken en in de regio en in die samenwerking met elkaar.
Ja, ik wil zo eigenlijk met jullie afsluiten om naar die werkplek te kijken. Dus, want dat is natuurlijk, we weten dat wat het dichtst bij werknemers zit, dat de grootste effect heeft of ze wel of niet gelukkig zijn of ze blijven of dat ze weggaan. Dus daar wil ik zo met jullie bij afsluiten.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
In de studio Julia Penning de Vries, Fleur Veringa en Marius Bilkes. En we praten over het tekort aan docenten in Nederland. En dat het tekort wat er al lang is en nog helaas voorlopig wel even blijft. Of we moeten echt in deze aflevering ineens briljante dingen hebben bedacht die morgen alles oplossen. Maar ik ben bang dat het zo simpel niet in elkaar zit. Julia. We gaan even helemaal, we maken het helemaal mini, 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 mini. Dus die ene scheikundedocent op die ene school, waarvan we weten, die moet niet weg, want er is niemand anders. Dus die moeten we houden. Wat moet je voor die ene scheikundedocent nou doen, waarvan we weten dat het werkt, waardoor die het leuker, fijner, gezelliger, gelukkiger, gezonder op zijn werk gaat krijgen?
Nou, ik denk dat het eigenlijk een heel mooi begin is om daarmee te beginnen. Want waar je eigenlijk wil starten is weten wat motiveert deze persoon nou om te blijven. Om het werk überhaupt te doen en ook om te blijven in een organisatie. En daar is natuurlijk motivatie voor het werk heel belangrijk, maar ook motivatie voor de organisatie. Want je wil ook als school niet dat de persoon jouw organisatie verlaat. Nou, weten we bijvoorbeeld, heel plat gezegd, dat waarom willen, je noemde dat net zelf ook, hè, waarom willen mensen nou het onderwijs in? Die willen contact met de leerlingen, die willen onderwijs geven. Die hebben niet altijd zin om 100 leerlingvolgsystemen in te vullen of noem maar op. Die willen echt voor de klas staan. Dus ik denk dat je daar voldoende ruimte voor moet geven. Nou, wat is daarvoor nodig?
Dus ik hoor je zeggen, gedoe wegorganiseren.
Bijvoorbeeld, ja. In ieder geval inspelen op wat hen motiveert. Wellicht hebben zij ook bijvoorbeeld een motivatie om zich ook te ontwikkelen, om het onderwijs te ontwikkelen. Dus wat je daar dan voor wil, is daar bijvoorbeeld ruimte voor wil geven. Want je wil inspelen op die motivatie, want dat houdt die persoon, dat houdt die scheikundeleraar in jouw organisatie.
Ja, maar Julia, dan heb ik nog groter problemen, want dan gaat hij zich lekker zitten ontwikkelen. Dan kan hij geen les geven, die scheikundedocent. Nee. Dus ik heb haar of hem zo hard nodig.
Ik denk dat je echt niet moet onderschatten hoe erg het investeren in professionele ontwikkeling ook bijdraagt aan het behoud en de duurzame inzetbaarheid van zo'n leraar. Dus als die persoon dan uiteindelijk in jouw organisatie blijft, is dat denk ik echt heel relevant. En dat betekent overigens niet altijd, oké, dan heb je een dag in de week om jezelf te ontwikkelen. Het kan natuurlijk ook op andere manieren, hè? Maar ik denk in ieder geval dat je op die motivatie moet inspelen. En dat je dat als leidinggevende moet je ook in staat zijn. Dat is best ingewikkeld hoor. Om dat dus te zien en daar ook jouw leiderschap op aan te passen. En dat vergt dus maatwerk waar we het eerder al over hadden. Want de ene is misschien iets meer gemotiveerd op iets anders dan de ander. Noem maar op.
Het is natuurlijk ook een vak wat best wel waarbij best wel bepaald wordt voor jou wanneer je werkt. Hè? Ik weet ook dat uit onderzoek in de zorg dat ook blijkt. Hè? Daar werk ik ook met roosters. Dus weinig invloed op de momenten dat je werkt en hoe lang je achter elkaar werkt. Dat geeft ook, dat voelt ook niet goed.
Ja, dus die autonomie is vaak wel. Je hebt vaak wel autonomie in de zin van voor de klas heb je natuurlijk voor een groot deel. Nou, is het jouw toneelstof, of hoe noem je dat nou? Je theater? Je, als docent, je mag dat zelf. Tuurlijk heb je daar ook wel kaders, maar heb je redelijk veel autonomie. Maar je hebt wel kaders in de zin van lestijden en dergelijke.
Ja.
Maar ik denk ook dat je daar een goede balans in moet vinden. En er wel voor moet zorgen dat mensen het gevoel hebben dat ze die autonomie wel behouden. Want dat is ook gewoon een hele belangrijke voorspeller voor motivatie en uiteindelijk om te blijven in een organisatie.
Ja, dus goed kijken naar die autonomie. En dat kan dus bijvoorbeeld ook zijn, ja, ik moet deze lesmethodiek gebruiken, maar eigenlijk heb ik iets beter bedacht. En daar moet dan dus ook ruimte voor zijn. Want daar zit natuurlijk ook weer persoonlijke ontwikkeling achter op je vakgebied.
Ja, kijk, vanuit werkgeverschapsprincipe zou ik zeggen absoluut. Maar daar zit natuurlijk ook wel wat meer achter in termen van pedagogisch beleid of didactisch beleid. Maar ja.
Ik denk ook dat er ruimte is om je baan ook wel gedeeltelijk zelf in te richten als de schoolleider daarin ondersteunt. Want je hebt voor een groot gedeelte geef je lessen, maar daarnaast heb je een soort urennorm, jaartaak, die ieder jaar gevuld wordt met al je andere taken. Dat gaat om honderden uren. Hoe ga je dat doen met elkaar? Wie doet wat? Wie is waar goed in? Kijk je naar je collega's wat ze kunnen? Er zitten misschien hybride docenten tussen die iets anders kunnen. Laat die dan, waar ze goed in zijn, laat ze dat uitvoeren. We zijn in Leiden, dus vorig jaar een zijnstromer begonnen, met een marketingachtergrond. Die is nu, een gedeelte van haar taak is dat zij die marketing voor die school doet. Dan heb je een combinatie waarin ze en lesgeeft en doet wat ze leuk vindt daarnaast. En zo kan denk ik iemand behouden. Dus er is wel echt wel degelijk ruimte waar vaak geen gebruik van wordt gemaakt. Mijn laatste school waar ik heb lesgegeven was een formulier wat gewoon ingevuld was. En dan moest je een uur in de week serveren en 2 uur.
Ja, er werd voor je bepaald hoe je niet voor de klasles tijd hoe je die ging invullen.
Ja.
Ja, als je luistert en dat herkent, dan zou ik zeggen daar moet je wat aan gaan doen. Want als er iets slecht werkt, en kijk jullie al ondertussen aan, maar als je voor iemand bepaalt dat hij iets moet gaan doen wat hij niet leuk vindt en waar hij niet goed in is, en hij kan daar geen invloed op uitoefenen, dan gaat niet goed voor komen.
Nee, en als dat sporadisch een keer nodig is, dan zal dat vast niet zo.
Iedereen moet een keer de afwas doen. Maar
ja, zeker. En wat je dan natuurlijk wel kan doen, soms moet je in een baan ook iets doen waar je niet heel blij van wordt. Maar ik denk dat het hier altijd belangrijk is om te benoemen waarom, wat de bijdrage is uiteindelijk aan. En dat is ook weer een taak voor de leidinggevende. Dus die leidinggevende is echt heel belangrijk. Maar communiceren, waarom moet je dit nou doen? Waarom is dit belangrijk? En dan krijg je die docent misschien iets meer mee. Maar ja, je moet dit niet met alles doen. Nee.
Ik denk dat die zijnstromers of hybride docenten, als ze niet volledig overstappen, dat die hier ook een grote rol in kunnen spelen. Want het is toch een vreemde blik of iemand met een andere blik die je school inkomt. En dat kan heel goed in een team functioneren. Als je daar aandacht aan besteedt en dan kun je met elkaar natuurlijk daar stappen in zetten. En als iemand van een bedrijf of ergens anders vandaan komt en met die verwonderende blik die jij nu ook naar mij toe hebt. Als je die mee de school inneemt, dat kan zo'n team heel erg helpen.
Yeah.
Dus volgens mij is dat ook een van de redenen waarom we misschien meer naar zijnstromers moeten kijken.
Vooral ook dat goede gesprek in het team. En om daar met elkaar dan die afspraken te maken. Dan heb je het dus al over waarom is dat belangrijk. Waarom moeten we dat met elkaar doen. Maar ook als ik dit doe. Dan doet een andere collega pakt iets anders op. En zo kan je natuurlijk ook zo een baan aantrekkelijk houden. Omdat je daardoor ook kan variëren. Kan differentiëren. Maar ook op langere termijn weer andere dingen in het vooruitzicht kan stellen.
Mooi. Ja. Mooi, mooi, mooi voorbeeld. Ik dank jullie zeer. We zijn nog lang niet klaar. Maar dat zou ook raar zijn als we dat in een uur wel voor elkaar hadden gekregen. Dus dit krijgt vast ergens nog een keer een vervolg. Julia Penning de Vries van de Universiteit Utrecht. Fleur Veringa van de Voortgezet Onderwijsraad. En Marius Wilkes van de Hybride Docent. En jij natuurlijk, dank je wel voor het luisteren naar People Power. Meer altijd te vinden op onze website peoplepower.radio.
Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast-app.